Het is wel lastig om te herkennen dat jij iets kan, want alle dingen die jij in eerste instantie ziet, is vaak je gezin of de mensen die dichtbij je staan, de mensen in je buurt en zo. En als je dan niet weet dat er andere opties zijn om te worden als persoon, dan is dat soms wel eens lastig. Dan weet je niet zo goed waar je dan past, omdat je gewoon nog niet genoeg hokjes hebt gezien.
Nee.
Maar je hebt maar een beperkte hoeveelheid hokjes gezien en jij past in geen van die hokjes. En dat kan dan wel een soort van eenzaam gevoel geven.
Welkom bij de Not Your Algorithm podcast. De podcast waar de onderwerpen, perspectieven en mensen zo verschillend zijn dat je algoritme er geen touw aan vast kan knopen. Ik ben je host Melanie Kamping en ik daag je uit om je open te stellen voor mensen buiten je vertrouwde bubbel. Mensen die je niet begrijpt. Dus zet je oordeel uit, je nieuwsgierigheid aan en barst je bubbel. We zijn nu een podcast aan het opnemen voor de Not Your Algorithm podcast. Mm-hmm. En met Huub. Kun je jezelf eens voorstellen? Wie ben jij?
Nou, ik ben Huub. Ik heb best wel lang gestudeerd. Midden-Oosten studies en filosofie. En ik werk nu als programmeur. Dat is even wat anders. Maar wel hartstikke leuk. De hele dag puzzelen. Dus dat bevalt goed.
In welk stereotype denk je dat je past? Hoe mensen je zouden omschrijven?
Dat is wel...
Politiek of weet ik veel.
Nou, dat is op zich wel een goeie. Sowieso denk ik dat heel veel mensen wel lichtelijke hippie vibes van mij krijgen. En dat is ook wel terecht. Maar anderzijds heb ik wel veel... ik weet het eigenlijk niet zo goed. Sowieso hippie vibes wel. Voor de rest weet ik niet zo goed. Wat vind jij? Heb jij duidelijk een gevoel als je mij...
intellectueel persoon. Zo kleed je ook wel een beetje, vind ik.
Het is de coltrui, hè?
Ja, denk ik.
Ja, het is de coltrui.
Ja, nog net geen bril.
Nou, het is het IT-uniform.
En even kijken. Nou, links, politiek. Zou ik je in duwen?
Ja, we kunnen het wel over hebben, want ik weet niet zo goed waar ik val op het spectrum.
Nee.
Ik weet ook niet zo goed hoe nuttig het spectrum is, maar daar zullen we vanzelf achterkomen. Maar, ja, dus jij hebt zelf het gevoel dat, dat je zelf linksig bent?
Nee, maar als we het hebben over stereotypes, dan denk ik dat mensen me wel zo zouden omschrijven.
Ja, dat snap ik ook wel, ja.
Ja.
Ik denk dat er soort van twee manieren zijn om ernaar te kijken, want heel veel, bijvoorbeeld jouw levensstijl, dat wij nu in een caravan zitten. En dat associëren mensen natuurlijk ook met een bepaald soort van hippie stereotype. En hippies zijn ook vaak worden ingeschaald in de linkse kant van het spectrum. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat jij iemand bent die misschien heel erg van vrijheid houdt. En daarom misschien meer richting een zelfs een libertaire hele rechtse hoek zou kunnen gaan. Dus het is net wat mensen ook vaak hebben gezien en wat ze herkennen als links en rechts. Want ik ken zeker ook mensen die hele, zelfs anarchistische ideologieën hebben, die eenzelfde soort van levensstijl hebben. En dan hoeft anarchisme zeker niet per se links te zijn. Dat kan ook, je hebt ook iets dat heet bijvoorbeeld anarcho-kapitalisme. Dan geloof je dus dat de overheid eigenlijk zo min mogelijk moet doen. En dat alles geregeld moet worden door voor dingen te betalen. Dus dat jij je eigen politie-agency kan inhuren en ik kan een andere agency inhuren. Ja. En dan teken ik natuurlijk wel een contract. Dus als wij dan bij dezelfde agency zitten, dan zeggen ze van, nou, praat het lekker uit. Dan komen we je niet helpen, want jullie zijn allebei klanten van ons.
Oh.
Maar ik kan me voorstellen dat iemand die die overtuiging heeft ook in een caravan woont.
Ja.
Dus wat dat betreft is het een...
Maar ja, het is wel grappig dat je dus wel vrij snel in een bepaald hoekje wordt gezet, dat wat ik zelf ook doe, maar omdat je bepaalde keuzes maakt in je levensstijl.
Ja, en soms heb je, en nu is jouw keuze waarschijnlijk een bewuste keuze, maar ik ken ook mensen die in een caravan wonen en dat het helemaal geen bewuste keuze was. Dat er gewoon niet echt een andere optie was, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dat zijn ook wel interessante dingen. En het interessantste vind ik nog wel dat wat mensen heel vaak zien is wat ze hebben gezien in het verleden. Dus als ik bij mijn oma op bezoek ben en zij noemde mij vroeger zo'n echte student, dan kan ik me best voorstellen wat haar conceptie ervan is. En dat ze denkt aan studentenverenigingen en heel veel zuipen. Nou, nu hou ik zeker van het drankje, maar ik zou niet zeggen dat ik in dat stereotype val, per se.
Nee.
Ik zou wel eerder een meer alternatieve hoek vallen. Dus dat vind ik dan wel grappig. En dan weet ik ook dat ik op dat moment in zo'n gesprek niet makkelijk kan overdragen aan mijn oma wat de verschillen zijn. Want om de verschillen over te dragen, moet je die verschillen ook minimaal een paar keer gezien hebben. Dus tenminste mijn gevoel. En dan stopt het gesprek vaak daar. En dan denk ik van, top oma, dat is eigenlijk ook wel zo. Zeg maar, gebaseerd op haar informatie kan ze niet een beter beeld vormen natuurlijk. Dus dat is interessant om te zien.
Ja. Is het beperkend, denk je, dat je oma een bepaald beeld van jou heeft in hoe jij je leven inricht? Heeft dat invloed op jullie gesprek?
Ik denk het wel ergens. Ik denk sowieso dat per definitie het natuurlijk beperkend moet zijn. Want het is makkelijker als iedereen zeg maar de taal kan vinden om al die verschillen aan te duiden.
Mm-hmm.
Maar dat de realiteit is natuurlijk dat iedereen beperkte tijd, energie heeft om dat soort dingen überhaupt te kunnen zien. En soms kan het überhaupt gewoon niet, sociaal-economisch gezien.
Maar, want je zegt, het zou beter zijn als iedereen alle verschillen kon duiden.
Ik denk dat zeg maar heel veel van die stereotypes ook te maken hebben met het vinden van taal voor zo'n stereotype. Om aan te geven wat het betekent. En ik denk zeker dat er mensen zijn die, zelfs als ze de woorden niet kunnen vinden, wel open kunnen staan voor de verschillen.
Ja.
En dan is het meer een houding of een mindset. Maar ik denk heel vaak dat mensen het geval moeilijk vinden om buiten het vocabulaire te denken wat ze hebben. En dat is ook helemaal niet erg, zeg maar. Dat is niet per se aan mensen aan te rekenen. Maar het is wel iets om je bewust van te zijn als jij of ik dan communiceert met iemand. Van, moet ik mijn oma kwalijk nemen? Ik denk van niet.
Nee.
Ik denk dat dat niet echt eerlijk is. Maar je kunt wel signaleren dat het is gebeurd. En dan misschien andere voorbeelden laten zien. Alleen, ja, daar moet je dan heel bewust mee bezig. En dat kost energie. En dan is dus de vraag, maakt het genoeg uit? Is het beperkend genoeg? Want ik denk dus dat het beperkend is, maar is het beperkend genoeg om proactief daar verandering in te brengen? En in dit geval dacht ik van nee.
Nee. Ja, want in ieder geval, als ik kijk naar wanneer ik mensen een soort van stereotype neerzet, is wanneer ik ze nog niet zo goed ken. Omdat dat in mijn hoofd een beetje helpt om te structureren van dit zijn bepaalde klassen, zeg maar. Maar jouw oma kent jou heel goed. Dus ik vind het dan een beetje, dan denk ik, waarom is het daar dan wel beperkend?
Het is denk ik ook, zeg maar, stereotypes hebben inderdaad een persoonlijke functie. In dat het mij een bepaalde rust geeft dat ik dingen in de juiste hokjes heb kunnen stoppen.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een sociale functie. Want mijn oma zegt niet alleen tegen mij van, hé, je bent zo'n typische student. Maar zij zegt op haar verjaardag. Van, oh ja, Huub. Nee, dat is echt zo'n typische student.
Mm-hmm.
En dat is een ander soort van statement. Of het doel van die uitspraak is natuurlijk anders dan als het persoonlijk tegen mij zou zeggen. En het is natuurlijk om iets te communiceren over mij, waarvan zij weet of denkt dat andere mensen dat kunnen interpreteren. Ze begrijpen de context van dat statement.
Ja.
Dus er zitten twee dingen aan die stereotypes. En ik denk dat mijn oma heel vaak die stereotypes gebruikt op een bepaalde, om een gesprek te openen, om misschien andere mensen te betrekken bij een gesprek met mij of mij te betrekken bij haar vrienden. Dus dat het een sociaal doel heeft meer dan dat het een persoonlijk doel heeft. En dat speelt natuurlijk ook in mijn evaluatie van zoiets. Dat je dat hoort en denkt van, oh, ik weet niet of dat klopt. Maar dat eigenlijk het doel is niet dat het de inhoud van de statement klopt, maar het doel is dat ik aan de praat raak met tante Rie, bij wijze van spreken, weet je wel. Dus dat is natuurlijk dan een andere soort van handeling. En ik denk, wat ik misschien niet heb, is dat als ik nieuwe mensen zie, dat ik heel erg, in ieder geval niet heel erg bewust, merk dat ik stereotypes denk. Maar ik denk dat dat op een onbewust niveau zeker speelt. Dat kan haast niet anders natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus dat is interessant om te, ja, ik weet het niet zo goed. Want ik ben meestal wel heel geïnteresseerd als ik iemand nog niet ken.
Ja.
Er zijn zeker wel gevallen dat mensen heel duidelijk een bepaalde cultuur of bepaalde uitstraling hebben gekozen. En dat je weet dat daar heel veel bewuste gedachtes aan gewijd zijn. Van oké, hoe zie ik eruit?
Ja.
Bij welke groep wil ik horen? En ik denk dat dan dat stereotype misschien ook wel preciezer is. Want dan spelen mensen zelf mee in dat spel, als het ware.
Ja.
Terwijl er heel veel mensen zijn die in het midden vallen. Die gewoon ook maar doen wat ze comfortabel vinden. Die misschien er wel uitzien op een bepaalde manier, maar niet per se echt zich identificeren met die groep.
Mm-hmm.
En dan ben ik altijd wel geïnteresseerd in wat het dan, als iemand dan te bieden heeft of hoe iemand naar dingen kijkt.
Ja. Dan een beetje kijken van wat er nog verder zit qua persoon dan wat je meteen ziet, zeg maar, als je iemand in de eerste keer ziet.
Ja, precies.
Jij bent ook altijd wel vrij gevoelig, volgens mij, als mensen liegen, heb ik het idee. In ieder geval, dat heeft Cora me, want ik ken natuurlijk Cora, jouw ex, die vertelde dat je dat een keertje in een situatie heel echt meteen door had dat iemand, was toen een vriend van een vriendin van haar,
die ja.
heel lang had gelogen, maar dat niemand dat door had. Maar jij had meteen door van, dit is geen goede gozer.
Ja, het was...
Dat je dat weet. Maar,
ik denk dat voor sommige mensen zoiets, dat ze het zouden beschrijven als ik voelde het aan, het was heel intuïtief.
Mm-hmm.
En ik denk dat het bij mij ook intuïtief is, maar ik heb wel het gevoel dat ik gewoon merkte dat bepaalde dingen die hij zei, een paar keer dat ik hem zag, en een bepaald gedrag dat hij uitstraalde en hoe hij communiceerde met mij en hoe hij communiceerde met anderen, dat niet allemaal bij elkaar paste. En als je dan actief gaat opletten, dan ga je gewoon dingen zien, want het is best wel moeilijk om niet eerlijk te zijn eigenlijk, want je moet al die dingen waar je over hebt gelogen onthouden.
Ja.
Om een coherent verhaal te kunnen blijven vertellen. Dus dat gaat eigenlijk altijd fout. En dat was bij hem ook wel het geval. En het was heel frustrerend. Omdat hij wel een hele oppervlakkige, charmante houding had. En mensen hem wel een soort van geloofden. En ik heb op een gegeven moment, ik heb het al in het begin gelijk een keer gezegd tegen Cora. En toen ben ik er maar ook niet over doorgegaan. Want het is ook niet iets waar je per se... Het is niet jouw zaak, maar het is wel, als je het ziet, zou ik het wel zeggen, weet je wel. Dus er zit een soort van afweging in van, ga ik me ermee bemoeien of niet?
Ja.
In dit geval heb ik dat niet zo heel erg gedaan. En toen bleek achteraf dat het misschien dit geval nuttig was geweest om wat meer te doen, omdat er heel veel negatieve consequenties aan zaten.
Ja, hij had echt heel veel geld verspeeld en zo.
Ja, hij was dingen gekocht onder namen van andere mensen. En dat was erg vervelend allemaal natuurlijk. En ja, maar ik tegelijkertijd, naast dat dingen niet klopten, kreeg ik ook gewoon een beetje een gek gevoel. Zeg maar, dat was duidelijk ook wel een intuïtieve component aan die ervaring. En ik heb het wel vaker met mensen dat ik gewoon het gevoel heb dat ik heel wantrouwig ben.
Ja.
En ja, dat is wel naar. En helemaal als het iemand is die een kennis van jou of een vriend van jou al langer kent, dan denk je van, oh, die vriend van mij zal dat wel weten, weet je wel. Die kent dit persoon, heeft vaker met hem of haar gesproken. En als het dan toch juist blijkt te zijn, dan is het een soort van naar. Want je wil eigenlijk, denk ik eerst van, oh, mijn gevoelens zullen wel misplaatst zijn. En als het dan toch wel blijkt te kloppen, dan is het gewoon vervelend. Want dan heb ik het gevoel dat ik iets had moeten doen in de tussentijd.
Ja.
Maar ja, als je het fout zit, of die vriend van jou gelooft jou niet, dan zit je gelijk in een soort van hele gekke situatie.
Ja.
Waarin ik moet gaan bewijzen dat iets het geval is. Terwijl ik het ook maar baseer op gevoelens en observaties die ik heb gedaan.
Ja.
Dus dat is altijd een gek gebeuren. Het gebeurt niet super vaak trouwens hoor. Nee. Ik denk dat zeker ook mensen zijn met slechte intenties die het heel goed kunnen verbergen. Maar sommige mensen, helemaal als ze heel fanatiek zijn of bijna pathologisch. In het eerste geval was denk ik iemand bijna wel pathologisch leugenaar. Want... Dan kunnen mensen dat op een gegeven moment wel merken. En dan is dus de vraag van, hoe graag willen mensen het zien?
Ja.
En ik was ook gewoon een beetje een buitenstaander in dit verhaal. Dus dan is het misschien makkelijk om te zien. Ik bedoel, als je een relatie met die jongen hebt opgebouwd, dan is het anders. Dan ben je misschien gevoeliger voor zijn charmante gedrag of dat soort dingen.
Ben je over het algemeen wantrouwend snel?
Ik weet niet of ik het wantrouwend noem. Maar ik ben wel sceptisch. En ook als het gaat over intenties van mensen.
Mm-hmm.
Misschien is dat een definitie van wantrouwen.
Ja.
Maar ik heb ook heel vaak het gevoel dat ik connecties maak met mensen. En dat ik weet van, oh ja, dat ging fout. Maar ik zie ook dat er geen slechte intenties waren.
Mm-hmm.
Dus ik denk niet dat ik mezelf zou beschrijven als wantrouwend. Maar ik let wel op hoe mensen zich presenteren en zo.
Ja.
En misschien moet dat ook wel omdat het voor mij in eerste instantie niet zelf vanzelfsprekend was. Het kan ook. Dus dat het een vorm van compensatie is voor wat andere mensen misschien meer aanvoelen of zo.
Ja. Ja, want van jezelf heb je dat dan niet? Of minder, denk je?
Ja, nu dus wel.
Ja, ja nu heb je dat dan best wel goed. En eerder was dat niet zo. Hoe werkt dat?
Ik denk dat ik minder aandacht besteedde aan die gevoelens. Dat ik ze zeg maar meer afschreef als iets wat ik niet belangrijk vond. En dat ik nu veel meer erop let. Dus het heeft natuurlijk ook te maken met, oké, waar leg je je aandacht?
Mm-hmm.
Van? En ik denk dat dat heel erg veranderd is. En dat je dan ook uiteindelijk keuze durft te maken om soort van je te bemoeien met iemands leven. Wat best wel een grote keuze is. Dat je bewust gaat.
Ja.
Ja, je gaat bemoeien met de beslissingen van anderen.
Mm-hmm.
Dat deed ik vroeger zeker nooit. En ik was wel heel fel in discussies. En ik had wel mijn eigen meningen. Maar ik zou me nooit per se bemoeien met wat jij doet in je eigen leven. En nu ben ik wel op het punt dat ik het gevoel krijg, misschien onterecht, dat het feit dat ik soms hele gekke gevoelens krijg, in ieder geval mij het idee geeft dat ik wel een klein beetje in ieder geval moet communiceren dat het zo is.
Ja.
Of zelfs moet bemoeien met iemand. Wat, ja, dat is best wel, maar dat is wel een verandering. Vroeger bleef ik altijd ver daarvan af, omdat het natuurlijk conflict genereert en je weet niet of iemand anders het waardeert of juist niet. En dat verschilt ook. Sommige mensen die zeggen van, nou, waar heb je godsnaam over en waar bemoei je je mee? Dat is toch mijn zaak?
Mm-hmm.
Dan hebben ze helemaal gelijk in. Maar ja, aan de andere kant, als het wel fout blijkt te gaan en jij wist het, dan voel je er ook lullig over.
Ja.
Dus je moet een soort van afweging maken van welk van die twee dingen is erger.
Mm-hmm.
En dat doe je eerst een paar keer fout. En dan denk je van, oh, ik ga het toch maar wel doen. Anders dan voel je je toch schuldig over.
Ja. Ja, ik had dus een tijdje geleden daar een boek over gelezen. Over Talking to Strangers heet het, van Malcolm Gladwell. Ken je dat? Ken je hem?
Ik ken wel Malcolm Gladwell, maar ik ken dat boek niet, nee.
Ik vind hem heel interessant. Heb je wel eens dingen van hem gelezen of geluisterd?
Eigenlijk niet, nee.
Hij heeft het ook over sociale interactie en ook over de fouten, zeg maar, in een sociale, of nou ja, fouten tussen aanhalingstekens in een gesprek. En hij zegt dan ook dat er dus mensen het over het algemeen niet opmerken als je liegt of als je nou ja, iets zou achterhouden of zo, omdat mensen dat eigenlijk niet willen weten. Of dat omdat ze over het algemeen gewoon vertrouwen op de medemens. Mm. Maar dat de mensen die dat dan wel achterkomen, dat ook nou ja, mensen zijn die vrij wantrouwend in het leven staan, zeg maar. Dat,
ja, dat klinkt heel logisch, ja.
Ja.
Ik vraag me ook af, zijn mensen die makkelijk kunnen zien of andere mensen liegen ook mensen die zelf goed kunnen liegen?
Ja.
Ik weet niet of die dingen per se in paren komen. Ik kan me best voorstellen dat, helemaal als je misschien heel veel ethische bezwaren hebt en daarom heel erg gefocust bent op het feit of iemand wel de waarheid spreekt,
mm-hmm,
dat je het heel moeilijk zou vinden. Nu denk ik dat ik zelf eens het moet best wel relatief goed zou kunnen liegen. Maar ik denk niet veel beter dan gemiddeld.
Nee.
Dus maar ik denk dat zeker mensen zijn die er echt heel, heel getraind in zijn. Maar het is inderdaad een interessant concept.
Well, in mijn aanname waarom jij het zo goed kan, is detecteren. Of in ieder geval dat een aantal keer heb gedaan. Want dat mensen dus niet helemaal oké bezig zijn, is dat je er een beetje een soort van als helikopterview naar mensen kijkt en niet per se,
ja,
daarin mengt meteen.
Ja, ik denk dat dat ook, ik zou zeggen dat het wel advisable is, want je wil ook niemand iets verwijten voordat je het weet. En maar dat is ook wat lastiger, want soms dan heb je voor jou genoeg informatie, maar voor de omgeving niet.
Nee, maar ik bedoel meer dat jij meer een observeerder bent dan een participant.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, ik zou graag, zou ik gewoon als een beetje willen rondzweven. Als een soort van bewustzijn. Niet hoeven te eten en al die andere dingen. Die...
Oh, je wil geest worden.
Ja. maar dat is ook, het is een hele onnatuurlijke drang om dat te veel te willen.
Wil je dat echt graag? Wil je nou, eens even die wat verder weg doen? Ik heb het vrij warm.
Ja, is goed. Nou, ergens wel, zeg maar. Wat ik interessant vind om te doen is gewoon naar dingen te kijken en na te denken over hoe dingen werken en waarom ze op die manier werken.
Mm-hmm.
En dat daar zit dus al bijna in dat idee, is dan een soort van dissociatie met de lichamelijke dingen.
Ja.
En ik ervaar ook heel veel lichamelijke dingen als een soort van tussen haakjes een verspilling van tijd.
Ja.
En ik ken meer mensen die in een soortgelijke manier de wereld ervaren. En die hebben dat ook wat meer. Dat het moeilijker is om die dagelijkse lichamelijke dingen te doen die je nodig hebt.
Ja.
Terwijl ik ook heel veel mensen ken die dat helemaal niet hebben. En heel erg kunnen genieten van al die lichamelijke dingen.
En met lichamelijke dingen bedoel je?
Eten.
Oh, nee, oké. Okay, ja.
Echt heel basic. Ja. Gewoon, zeg maar, eten. Ik dacht van, ik heb mezelf echt moeten aanleren dat belangrijk te vinden. En ook belangrijk te vinden dat mijn eten lekker is. Dus het kwam helemaal niet natuurlijk voor mij. Terwijl voor sommige mensen die, is het super natuurlijk. Want tuurlijk wil je eten, want eten is super lekker.
Ja.
Maar ik heb me dat moeten aanleren. Omdat ik het soort van... Ik heb het gevoel dat de dingen die belangrijk zijn, niet lichamelijk zijn. En dat gevoel is onterecht. En dat is ook een gevoel wat leidt tot niet goed voor jezelf zorgen. Potentiële depressieve klachten. Dingen als dissociatie, het gevoel dat je niet zeg maar vereenzelvigd voelt met je eigen lichaam. Of juist inderdaad een soort van helikopterview dat je erboven zweeft. En die helikopterview die ik soms heb met mezelf, maar ook met anderen, is inderdaad iets wat je in staat stelt om niet heel erg betrokken te zijn. En daarom valt het mij dan op als jij je gedraagt op een manier die niet helemaal klopt met wat je eerder hebt gedaan.
Mm-hmm.
Terwijl als ik gewoon met jou praat nu, zou me dat veel minder opvallen, want ik ben engaged met jou als een sociaal persoon. Dus dat is het is een goed mechanisme, het is een nuttig mechanisme om die afstand te kunnen hebben, maar tegelijkertijd voor je persoonlijke gezondheid en hoe je leven leidt, moet daar duidelijk een balans in zijn of een tegengewicht. Je kunt dat niet alleen maar doen, want je moet ook zorgen dat je jezelf verzorgt en je sociale contacten onderhoudt. En ik ken meer mensen die dat helikopterview houding hebben, maar die snel geïsoleerd raken. En dat is ook logisch, want als dat het ding is wat je doet, observeren en een beetje rondkijken en nadenken over dingen, dan gaan mensen jou niet, dan ga je geen mensen benaderen om een keer een biertje te drinken of te gaan sporten of iets dergelijks. Dus dan.
Hoe kan dat? Ik heb dat nog nooit. Ik dacht wel inderdaad dat je er wat meer boven zweefde, maar nooit dat je daardoor ook vindt dat bijvoorbeeld eten een beetje overbodig is.
Nu dus niet meer.
Nee, maar vond, ja.
Het voelt gewoon niet waardevol. En dat is ook iets wat ik met heel veel fysieke dingen heb. En ik kan een heel concreet voorbeeld geven. Ja. Ik was vandaag met een vriend van mij en hij logeert in mijn huis voor een tijdje en we waren aan het afwassen. En hij zei, ja, ik vind altijd fijn als je dan, zeg maar, alles hebt afgewassen en alles is schoon.
Ja.
En ik heb dat niet. Ik heb niet die feedback bijvoorbeeld. Van, voor mij maakt het niet uit. En dat reden dat het niet uitmaakt, ik zit soort van in mijn hoofd altijd.
Ja.
Dus mijn omgeving maakt dan een stuk minder uit dan iemand die veel minder in zijn hoofd zit. En ik weet niet waarom dat is, maar ik moet dus bewust wel besluiten van, oh, ik ga me richten op eten. En hoe ik dat dan doe, is ook in een soort van gekke, verbogen intellectuele vorm. Omdat ik informatie verzamel over eten.
Ja.
En dat ik dan ga kijken van, oh, is het wel een authentieke pasta? Dat is mijn manier om te interacteren met eten. En dat is
natuurlijk... Ik kan heel lekker koken.
Ja, precies. Ja, maar ik benader dat best wel vanuit een intellectueel oogpunt. Dat ik heel bewust keuzes maak in wat ik doe.
Ja.
En dat kan heel goed zijn, alleen soms is het ook een rem op genieten van de fysieke leuke dingen in het leven.
Mm-hmm.
En dat is niet erg, dat heeft zeg maar zijn voor- en nadelen. Ja. Er zijn ook mensen die dat heel goed kunnen, maar dan moeite hebben met afstand houden van de situatie. En
ja,
daar misschien wat in objectievere termen over redeneren of over kunnen praten. Dat is soms ook lastig, dat mensen die ruimte niet vinden.
Ja.
Maar er zijn gewoon twee manieren van de wereld ervaren. En ik zit wel heel erg aan één kant van het spectrum. En wat dat betreft ben ik niet heel erg uitgebalanceerd, zou ik zeggen.
Nee.
Dus dat is een grappige observatie om te doen.
Hebben je ouders dat ook?
Ik denk het niet echt, eigenlijk. Mijn vader is een hele georganiseerde man wel. Ook echt een familieman. En hij werkt ook op een kazerne in de keuken als chef-kok. Wat heel erg goed past vanuit mijn oogpunt voor zijn karakter.
Mm-hmm.
Van heeft familiewaardes, houdt van organisatie. En mijn vader is ook iemand die een labelmachine heeft. En dan kan die, weet je wel, dan kan die dingen organiseren en dan label erop. En dat staat natuurlijk heel erg ver af bij als hij in mijn huis zou komen.
Ja.
Zou dat lichtelijk frustrerend voor hem kunnen zijn. Want hij heeft het uiteraard geleerd om dat los te laten en zich er niet mee te bemoeien.
Ja.
Maar er zijn zeker momenten geweest dat mijn vader op bezoek was en dan voor mij de afwas deed. Omdat hij het moeilijk vond dat ik dat dan zelf niet deed.
Ja.
En ook waarschijnlijk echt niet begreep. Net zoals ik het moeilijk vind om te begrijpen waarom hij zo graag zo georganiseerd wil zijn. Maar juist eigenlijk wel goed dat je verschilt van je ouders. Want dan heb je ook gelijk de oefening om te zien hoe je met verschillende mensen en bepaalde communicatiestijl kunt opbouwen die werkt. En hoe je kunt samenleven met iemand die anders functioneert dan jij.
Ja.
En dat soort dingen. Nou, het ging niet altijd goed. Het ging ook wel eens heel erg fout.
Ja.
Maar uiteindelijk is het best wel nuttig. Ik denk dat het nuttiger is dan als je ouders heel erg op je lijken. Ik denk dat je dan best wel kan schrikken als je een tijdje los wordt gelaten in de rest van de wereld.
Nou ja, ja. Nuttig misschien, maar ik lijkt me ook, en je hebt dat ook wel eens verteld, maar ik weet niet of dat daardoor komt dat het wel een eenzaam gevoel kan geven als je ouders niet op je lijken.
Ja.
Want dan snap je misschien ook wel minder, nou ja, dat is dan mijn aanname, hoe het komt dat jij op een bepaalde manier denkt of zo. Dan heb je minder mensen om het daarmee over te hebben.
Ja, en het heeft ook, er zijn meerdere dingen die hier spelen. Dus één is dat je anders bent. En dat maakt, het maakt niet in principe uit eigenlijk. Want ik heb wel het gevoel dat er steun was voor mijn soort van kwaliteit. Of als ik dan dingen deed en dat ging goed, dan was er altijd wel steun voor. Dat was niet dat ze daarop neerkeken of zo. Of dat ze vonden dat het niet paste bij wat de familie doet. Maar het is wel lastig om te herkennen dat jij iets kan. Want alle dingen die jij in eerste instantie ziet, is vaak je gezin of de mensen die dichtbij je staan, de mensen in de buurt en zo. En als je dan niet weet dat er andere opties zijn als om te worden als persoon, dan is dat soms wel eens lastig. Dan weet je niet zo goed waar je dan past, omdat je gewoon nog niet genoeg hokjes hebt gezien.
Nee.
Want je hebt maar een beperkte hoeveelheid hokjes gezien en jij past in geen van die hokjes. En dat kan dan wel een soort van eenzaam gevoel geven.
Ja.
En nou ja, dat in mijn geval is dat ook wel een beetje gebeurd. En ik werd dus heel erg soort van onverschillig. Ik deed gewoon niks. En ik had dan een beetje de mazzel dat ik ook met niks of heel weinig doen dan wel door mijn school heen kwam. Dus dat er niet per se heel erg, het had heel veel invloed op mijn functioneren, maar niet per se op de dingen doen die een maatschappij van je verwacht. Namelijk een diploma halen. Maar ik zou zeggen dat ik sociaal slecht functioneerde als tiener.
En als je bedoelt onverschillig, bedoel je dan ook in gesprekken dat je gewoon en vrienden maken en zo?
Ja, en ik denk dat je het wel kan kwalificeren als een vorm van jeugddepressie. Gewoon snel geïrriteerd, ik kon niet serieus reageren op mensen, maar alleen maar met soort van wat meer passief-agressieve dingen.
Hmm.
En dan bedoel ik gesprekken die ik niet per se wilde hebben. Dus als ik met mijn vrienden was, dan was het natuurlijk wel anders in hoe ik me opstelde. Omdat dat een meer zelfgekozen ding was. Maar ik was niet per se een hele moeilijke puber of zo. Het was niet dat ik rebelleerde en geen dingen deed. Het was meer dat ik niet luisterde. En dan ook niet En daardoor was ik ook niet echt makkelijk corrigeerbaar. Want om iemand te corrigeren moet iemand naar je luisteren. Dus ik luisterde gewoon niet en ik deed gewoon niet zoveel. En al dat soort dingen.
Maar voelde je dan ook een beetje verheven boven de mensen om je heen?
Bedoel je als, zeg maar, mentaal? Of
ja, weet ik veel. Als ik kan me wel voorstellen als je zegt van... Of als jij niemand begrijpt of je ziet jouw hokje niet, dat je dan denkt, nou, misschien ben ik wel beter.
Oh nee, dat had ik denk ik helemaal niet. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik überhaupt een soort van inschatting kon maken van waar ik stond ten opzichte van de rest. Want ik denk dat het zeker heeft geduurd tot, laat ik zeggen, 5 VWO of zo. Dat ik dacht van, oh, ik kan dit wel.
Mm-hmm.
En daar zit niet per se een vorm van imposter syndrome in, maar het is gewoon moeilijk.
Wat is imposter syndrome?
Imposter syndrome is als jij op een bepaalde positie hebt gekregen als persoon en het gevoel hebt dat je eigenlijk niet goed genoeg bent om die positie te doen.
Zo, ja.
Het is heel erg veel voorkomen bijvoorbeeld met vrouwen die een hele hoge positie krijgen en het gevoel hebben dat ze daar niet zouden moeten zijn. Mm-hmm. Wat uiteraard onterecht is, maar dat
weet je niet.
Nou ja, nee, precies, dat weet ik niet. Maar dat imposter syndrome is wanneer het wel onterecht is.
Ja.
En, maar ja, dus ik denk niet dat dat het geval is, maar het heeft wel lang geduurd voordat ik dat kon inschatten. En ik denk dat dat heel goed is om dat te weten, dat je in bepaalde aspecten dingen makkelijker kan dan anderen. Want wat ik wel frustrerend vond, is dat ik dacht van, ja, maar als ik het kan, dan moet jij dat toch ook kunnen?
Mm-hmm.
En dan heb je dus een bepaalde eisen, een set van eisen, die je eigenlijk oplegt aan iedereen. En dat is, daarom is juist goed om te erkennen dat jij misschien sommige dingen beter kan dan anderen en sommige dingen slechter kan dan anderen.
Mm-hmm.
Zodat jij ook van anderen iets haalbaars kan verwachten.
Ja.
Dat je niet eisen stelt die niet haalbaar zijn, waardoor mensen zich onzeker gaan voelen en jij misschien de hele tijd teleurgesteld bent. Daar kom je natuurlijk niet verder mee in jouw sociale leven.
Ja.
Maar dat heeft wel even geduurd. Ik denk dat ik heel vaak gewoon niet echt heel proactief sociale interacties had. Op een gekke manier. Maar de mensen die ik had, die waren gewoon een beetje naar mij gekomen. Eerder dan andersom.
Mm-hmm.
En nu zou ik wel mensen opzoeken als ik mensen interessant vind. Of ik ben benieuwd hoe het met ze gaat.
Ja.
Dat deed ik vroeger, denk ik, niet zoveel. Dus dat is...
En toen had je op een gegeven moment dus een beetje een realisatie van... Dit ben ik als persoon. En dan?
Ja, het is best wel een recente realisatie eigenlijk. Want ik denk dat een van de dingen die ik heb moeten leren is hoe je dingen leert. Want ik had dus heel vaak relatief makkelijk met impliciet leren. Dus ik was gewoon in een klaslokaal en er werden dingen uitgelegd. En dat was dan voor mij genoeg om wel mijn dingen te halen. En dat is een hele fijne manier van leren en dat is zeker heel nuttig. Alleen soms moet je ook heel erg expliciet, specifiek dingen leren die je nodig hebt voor een tentamen of een project waar je aan werkt. En dat kon ik niet. En ik denk dat ik pas ben gaan realiseren hoe goed ik kan leren door bijvoorbeeld heel expliciet te gaan leren. Dat ik heel snel nieuwe skills kon leren. En dat was een goede indicator, want impliciet leren, dat merk je niet. Daar ben je nooit bewust bij. Maar expliciet leren, in één keer zie je van, oh, ik heb deze dingen allemaal geleerd en het duurde maar 4 weken. En dan ben je bewust van het feit van, oh ja, misschien is dat dan toch echt anders dan hoe andere mensen leren. Want ik heb natuurlijk wel heel veel mensen in mijn omgeving altijd zien leren.
Mm-hmm.
Terwijl ik het zelf niet echt vaak deed. Dus dat is denk ik bijna, zeg maar, tweede helft van mijn universitaire studie, denk ik, dat ik dat merkte. En dat was wel goed. Want het is één goed voor je zelfvertrouwen misschien.
Mm-hmm.
Als je waarde hecht aan het feit dat je goed kan leren.
Nou ja, het is wel fijn om te weten waar je goed in bent, toch?
Ja, precies. Dat is sowieso fijn. En twee, is het dus fijn in dat je weet dat jij misschien ook heel concreet, zeg maar, dingen te bieden hebt aan andere mensen.
Ja.
Dus dat je kunt samenwerken met mensen en dat je weet, hey, dit zijn de dingen die ik goed kan.
Ja.
Dit zijn de dingen die jij goed kan. Laten we een plan maken om die dingen te combineren op een efficiënte manier. Dus dat werd gelijk leuker. Dus dan, ik denk ook dat je in een sociale wereld, dat al die contacten die we met elkaar hebben, Het is ook heel vaak een interactie van kwaliteiten die mensen hebben. En dat kan zijn dat iemand heel lief is. Het kan zijn dat iemand iemand verzorgend is of goed kan plannen. Het kunnen hele, hele zeg maar, alledaagse dingen zijn. Maar er is altijd een soort van interactie die het de moeite waard maakt dat je elkaar elke keer opzoekt.
Denk je dat dat de reden is waarom mensen elkaar opzoeken? Om die andere skill van iemand te ervaren?
Nou, ik denk niet alleen. Ik denk zeg maar niet dat het alleen gaat om dat ik het graag zou willen hebben. Ik denk dat het net zo belangrijk is dat jij ook de dingen die jij kan weg wil geven.
Ja, zo.
En ik denk dat het alleen maar... Kijk, natuurlijk werkt het alleen maar omdat dat gebeurt. Want het maakt het voor alle partijen interessant. Maar ik denk ook dat het weggeven zelf een hele positieve ervaring is. En een bevestiging van dat jij nuttig bent voor anderen. En dat je geeft om anderen. En dat anderen dat ook zien. Want ze nemen de dingen aan die jij aanbiedt. Dus voor je eigen waarde is denk ik ook heel goed dat jij merkt van hé.
Maar is het in een groepsgesprek of in een vriendschap? Of is het in een project die je samen doet? Of allebei?
Ik denk allebei. Ik denk alleen dat de dingen verschillen.
Ja.
Dus in een project gaan we misschien veel meer kijken naar technische dingen. Van, oh, jij weet dingen van communicatie, dat weet ik niet. Maar dan is het in ieder geval dat besloten. Dan ga ik niet de communicatie doen. Maar in vriendschappen zijn er denk ik veel genuanceerdere dingen. En er spelen allerlei dingen mee, als in gedeelde geschiedenis en dat soort zaken. Maar ik denk dat er altijd wel een vorm van dingen is die je waardeert in anderen die je zelf niet hebt.
Nee.
En dat hoeft dus ook niet een skill of iets, zeg maar, of echt een materieel ding te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat ik het fijn vind dat dit persoon dit gevoel voor humor heeft.
Ja.
En dat die grapjes verzint, die ik zelf nooit verzint. Mm-hmm. Ja, dat is van dat soort dingen.
Beetje het verrassende of zo, wat dan daar leuk aan is.
Ja, precies. Gewoon dat het niet is hoe jij dingen ziet. Dat kan ook al waardevol zijn op zich.
Ja.
Ligt er maar aan waar je naar op zoek bent.
Superleuk dat je de hele podcast hebt geluisterd. Als het goed is, zijn in dit gesprek lang niet al je vragen over deze persoon beantwoord. Voel je dus vooral vrij om het gesprek voor te zetten op Instagram @notyouralgorithm.